temenin. Iya.
Televisie, radio, internet.
Dit is Omroep Venlo.
NOS Nieuws.
Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Britse inlichtingendiensten waarschuwen dat belangrijke ecosystemen wereldwijd op instorten staan. In een risicoanalyse stellen ze dat dit de nationale veiligheid van het Verenigd Koninkrijk in gevaar brengt. Ze wijzen onder meer op de gletsjers in het Himalaya-gebergte en het Amazone-regenwoud. Die ecosystemen staan onder druk door klimaatverandering, ontbossing, intensieve landbouw en een groeiende wereldbevolking. Volgens Britse inlichtingendiensten leidt dat tot meer internationale conflicten en pandemieën. De mensheid is grotendeels afhankelijk van deze ecosystemen. Zeker 1,2 miljoen Oekraïners zitten zonder stroom na grootschalige Russische luchtaanvallen op de energieinfrastructuur vannacht. Van hen wonen er 800.000 in Kiev, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Oekraïnse luchtmacht spreekt van een massale aanval op Kiev. Het luchtafweer van de stad onderschepte onder meer een ballistische raket. Volgens de burgemeester van Kiev is daarbij zeker 1 dode gevallen en zijn 4 mensen gewond geraakt. Ook in de stad Kharkiv waren aanvallen. Daar zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. In de Verenigde Staten is de naam van een man gezuiverd die 70 jaar geleden de doodstraf kreeg voor moord en verkrachting. De zwarte Tommy Lee Walker was 19 toen hij werd opgepakt en hij werd gedwongen een bekentenis af te leggen. Maar op het moment van de moord was hij in het ziekenhuis voor de geboorte van zijn zoon. Toch verklaarde een witte jury hem schuldig en werd hij geëxecuteerd. De zoon van Walker vroeg in 2022 om herziening van de zaak. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie erkent nu dat de man er niets mee te maken had. Het weer in het noorden en oosten. Nog kans op gladheid door ijzel. En in Groningen ook kans op sneeuw. In het noorden wordt het -1. In de rest van het land droog. En af en toe zon bij 3 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal.
Het verkeer.
Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
Dit is Omroep Venlo.
Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
Even geen tijd om te koken, maar wilt u wel smakelijk en gezond eten? Keurslagerij De Karbunder kookt dagelijks verse, heerlijkste maaltijden. Iedere dag weer een andere. Bovendien kunnen de maaltijden gewoon aan huis bezorgd worden. Dus wilt u echt smakelijk, gezond en vers eten? Kies dan voor de kwaliteit van Keurslagerij De Karbunder. Wolweverstraat, Venlo Noord.
Een hartstilstand komt zonder waarschuwing. En dan telt iedere seconde. De ambulance deed wat de kost. Maar het verschil wordt toch gemaakt door iemand uit de omgeving, een burger. Met 2 handen, die durven te handelen. In gemeente Venlo werken we aan een hartveilige stad. Met reanimatiecursussen en met een AED in de buurt. Zonder dich is een AED slechts een kas aan de moer. Meld je aan als burgerhulpverlener op je hartslagnu.nl. Zodat het dichter is als iemand anders het zelf niet meer kan.
Omroep Venlo, 96.9 FM.
Dit is Omroep Venlo.
Het is alweer zaterdag 24 januari 2025. Politieke partijen maken zich op voor de verkiezingen. Alhoewel de sfeer nog redelijk tam is, zijn de campagnes van start gegaan. De eerste debatten staan in de agendas van dames en heren politici. Grote vraag is of de politici door hun optredens de laatste 4 jaar of door hun aansprekendheid in staat zijn om de opkomst hoger te laten uitvallen dan in 2022. Toen ging slechts 44,9% van de verkiezers naar de stembus. Een absoluut dieptepunt waarbij we ons kunnen afvragen of de democratie ons niet uit de handen glipt. In deze tijd lijkt me dat zeer onwenselijk. We praten erover met Leon van den Beuken van Eén Lokaal, Jos Peters van VSP, de Venlose Seniorenpartij, en Donald Fijnje van... Ja, dat laat ik heel even in het midden. Daar komen we zo meteen op terug. Met de laatste praten we ook over zijn overstap dus, naar het Venlose Burgerinitiatief. Stijl is al enige tijd in de ban van Palais Maubis, het voormalige kloosters van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid. De toekomstige bestemming heeft een lange voorgeschiedenis. Nu ligt het voorstel voor om het oorspronkelijke omgevingsplan op verzoek van de Raad van State te herstellen. In feite ligt de vraag voor of er wel of geen 32 appartementen kunnen komen. We praten erover met Martin Nooyens, vertegenwoordiger namens de VVE Waterloo en de drie politici. Martin, welkom.
Dankjewel.
Andere gasten ook welkom. Martin, hoe is dat zo om weer in het Venlose te opereren? Ik zag jou in de raadsvergadering weer achter het spreekgestoel te staan. Was dat een beetje gewend weer?
Het voelt wel weer een beetje als thuiskomen, ja.
Oké, hartstikke fijn. We hebben ook weer een column vandaag. Die is van Paul Seelen. Paul, waar ga jij het over hebben?
Over de oude kroegbaas.
Over de oude kroegbaas. De bruine kroegbaas?
De bruine kroegbaas.
Oké. En de presentatie is in handen van Jan Kessels. En we gaan eerst naar muziek. En wel van Frans Pollux en Lex Uiting. Dat hoort er in deze tijd bij. Want zondag is het grote concert met... Ik heb begrepen dat alle kaarten weg zijn. En Jos gaat er naartoe. Nog iemand die naar Amsterdam gaat. Naar dit mobiliteitsconcert. 11.000 verplaatsingen, zullen we maar zeggen.
Nou, veel plezier. Limburg gaat Holland veroveren.
Ja, ja, ja. Veel plezier daar. We gaan naar Nooit Schon Ik Weg. Ja.
Hur de muziek. Iedereen zingt. En word ik al kiep. Het is gewoon. Het water bleek, alles versierd en iedereen vierde je langzame leven. Kom met mij mee, ik breng dichter heer achter de rij, leed een land van plezier. Alsof ze hier is geboren. Nooit kon ik weg, dus vroeg niet op bissen. Want ik kan mijn Limburg niet missen. Wie is de laatste kaart voor de grote ras? En mocht straks nooit eens alles voorbij zien. Zelfs dan zullen we heen. De hemel is heet, bronsgroen gekleurd en een maasblauwe nog. En zich zijn onbeurt door zijn leedjes genoeg. Zing maar, zing mij met gewoon ik weg.
maar vroeg dan niet voor bissen, want ik kan mijn Limburg niet missen.
Wie is de laatste kan voor de goede les? Zijn nog straks doei en zelfs voor mij zien. Zelfs dan zullen we
dat waren Frans Pollux en Lex Uiting samen met het Metropoolorkest. Sjors, dat gaat genieten worden morgenavond.
Ja, ik hoop het.
Met zo'n orkest, ik geloof iets van 60 mensen, lijkt me
geweldig.
Overweldigend.
Ja.
Ja. Gaat gegarandeerd leuk worden. Goed. Donald Venje.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Een paar maanden geleden, ik dacht 3 maanden geleden, stapte jij uit
in oktober
stapte jij uit de fractie van de PVV Venlo. Kijk jij nu een beetje met leedvermaak naar wat er landelijk gebeurt?
Nee, ik kijk, iedere partij maakt zijn periode mee. En kijk, de kiezers bepaalt op een gegeven moment. En als zij vinden dat ze dat PVV door moet gaan, dan heb ik daar vrede mee. En normaal, ze hebben mij ook kansen gegeven die ik bij een andere partij waarschijnlijk niet gehad had. Dus nee, ik heb geen rancune, ik ben ook niet leedvermaak. Ik wens ze heel veel sterkte toe.
Maar hoe kijk je aan tegen die landelijke ontwikkeling? 7 mensen die landelijk uit de PVV-fractie stappen. Kijk je daar een beetje met leedvermaak naar?
Nee, absoluut niet met leedvermaak. Maar ik ben zelf ook uit de PVV gestapt. Maar dat is de andere reden dan hun eruit gestapt zijn. In hun geval had ik de zetel toch wat teruggegeven. Want ze hebben niet op hun gestemd, ze hebben toch op Geert gestemd. En daar kan je lang en breed over discussiëren, maar dat is een feit.
Maar net zoals die meneer Marcuzoor, die had maar heel weinig stemmen landelijk, begreep ik.
Ja, maar dan kan je ook zeggen van... een van de Venlo's kandidaten bij de PVV, die had volgens mij in Venlo 7 stemmen. En ja, daar kan je ook alles van vinden.
Ja. Sluit het het einde van Geert Wilders in, denk je?
Nou, voor Geert Wilders denk ik niet. Ik denk dat hij alles aan het doen zal doen om toch in de, binnen de politiek te blijven. Voor de rest, ik maak me zorgen.
Over?
Nou, die anderen die er nog in zitten. Of zij natuurlijk nog bereid zijn door te gaan. Want dit is niet niks wat er gebeurt. Want normaal gesproken stapt er eentje uit met onvrede. Maar dit zijn er gelijk een heleboel.
Zeg je al gevoel dat er straks nog meer gaan overstappen? En welke gevolgen heeft dat voor de lokale partijen?
Ja, de lokale partijen die gaan hier last van krijgen. Maar ja, Geert heeft vaker laten merken dus dat lokaal voor hem niet zo belangrijk wil. Hij vindt Den Haag belangrijk.
Oké. Goed, ik kan me herinneren in de tijd dat ik zelf in de raad zat, dat jij in een commissie zat namens de lokale of namens de Tegelse
Realisten Democraten. 82.
Realisten was dat. Dat was een kleine lokale partij, ooit met een wethouderszetel in Tegelen.
Tegelen, ja.
Kwam je ineens bij de PVV terecht.
Mm-hmm.
Ben je uitgestapt, toen werd het transformatie.
Ja.
En nu ga je naar het Venlo's Burgerinitiatief.
Nou, je zegt
wat gebeurt er met jou dat jij iedere keer die overstap maakt?
Ja, iedere stap die ik maak, die heeft ook een reden. Bij de realisten was het zo, op een gegeven moment was het op sterven naar dood. En dan was het ook klaar. Ik heb nog bij andere partijen gekeken, maar uiteindelijk ben ik bij de PVV terechtgekomen. En daar heb ik heel veel geleerd en ook heel veel kansen gekregen. Ik ben niet voor niets transformatie gaan heten, omdat ik vind dat je ook goed rond moet kijken wat zijn de andere mogelijkheden. Ik ben weggegaan bij de PVV omdat als je geen vertrouwen meer hebt, dan moet je stoppen. Dan kan je 2 dingen doen, of je stapt eruit, geeft de zetel terug, of je gaat door.
Maar waar had je dat vertrouwen niet meer in?
Nou, als...
In de grote leider of in de programmapunten van de PVV?
Ja, als dat zo makkelijk was, dan had ik de antwoord op gekregen. Dan had ik ook niet in de pers natuurlijk dingen gezegd van... ja, ik wil graag weten waarom. Maar het vertrouwen zat hem vooral in het feit van dat ik al begin van dit jaar merkte, dat ik dus geen lijsttrekker meer was. Nou, dat kan gebeuren, dat is dan een feit. Maar ik merk dat het op een gegeven moment zo ver ging, dus dat je niet eens meer op de lijst terechtkwam. Ja, en dan praat je over vertrouwenbreuk. En dat is de reden waarom ik eruit ben gestapt.
Het feit dat je niet meer op die lijst voorkwam, heb je dan kunnen achterhalen wat daar de reden van was?
Nee, ik heb het op alle soorten manieren geprobeerd. Bij Nieuwsuur ben ik onder andere geweest. Ik ben bij Trouw geweest, ik ben bij AD, meen ik. Ja, ik heb iedere keer die vraag gesteld. En René Klaassen bijvoorbeeld, ook een van die uitstappers bij de PVV. Enige wat hij zei van, we hebben gewoon gekozen voor. Zonder reden van opgave. Dus dat is nog ver doorgevraagd. En het enige wat hij kon uitleggen van, ja, ik doe het goed in Limburg. Want dat is de coördinator voor de PVV. En die verwees iedere keer volgens mij naar Geert Wilders. Maar Geert Wilders reageert niet.
Dus die clubs die zit zodanig in elkaar dat niet lokaal wordt bepaald wie de lijsttrekker of op die lijst komt te staan, maar dat wordt blijkbaar door een provinciale coördinator geregeld die dat moet overleggen met de grote man?
Ja, zo lijkt het erop. Maar daar ben ik zelf ook nog niet eens de 8 jaar achter gekomen.
Oké. Maar dat is jouw teleurstelling waardoor je uitgestapt bent. Maar die inhoudelijke punten van de PVV, hè? Ik noem bijvoorbeeld de visie op migratie, de manier waarop we asielzoekerscentra moeten omgaan, et cetera. Dat is voor jou rechtop blijven staan?
Dat is wel de essentie van het verhaal. Maar ik ben nou niet bij een club gegaan die dat zo wil naar voren toe wil brengen. Ik ben bij een club gegaan met hele enthousiaste mensen. En wat ik gemerkt heb, dat ze echt menen wat ze zeggen. Ze zeggen gewoon van nou, de burger moet op een gegeven moment weer op één komen. Die moet het besluit op een gegeven moment kunnen uitvoeren. Of ze mensen ondersteunen. En dat is de reden waarom ik ook bij VBI terecht ben gekomen. Niet bij een andere partij.
Maar vraagt VBI zich ook af wie die burger is? Want wie is in jouw ogen die burger?
Nou, het zijn vooral ontevreden mensen. Je hebt het zelf net gehad over die 40% opkomst. Ik denk dat die 60% die burger zijn die we moeten aanspreken. En dat zijn mensen dus die totaal zichzelf niet meer herkennen in de lokale politiek.
En dat is één groep?
Ja, dat vind ik van wel.
Allemaal de mensen met allemaal dezelfde denkwerelden, denk jij?
Ja, met alle soorten religies, soorten denkwijzen. Die mensen die willen graag gehoord worden. Hoeven ze niet mee eens te zijn, maar op zijn minst gehoord worden. En een kans krijgen om een discussie te voeren. Als je bijvoorbeeld naar het AZC kijkt, die discussie, dat hebben zelfs de politieke partijen in de raad gezegd, die was niet chic. Maar uiteindelijk zijn er geen consequenties aan voortgekomen. Die zitten er nog steeds. En vervolgens gaat het ook nog door. En dat is het ergste. En dat zijn die mensen die heel zwaar teleurgesteld zijn.
Want in de VBI zitten ook wat mensen die anti-AZC in Betanië zijn.
Die zitten ertussen, ja. Waarom niet?
Nou, ik had de indruk dat het in hoofdzaak mensen waren die tegen zo'n grootschalig AZC zijn. En als ik dan de speerpunten van VBI lees, dan staat als punt 10, we zijn tegen grootschalige AZC's.
Ja.
Betekent dat jullie wel voor opvang van vluchtelingen zijn, voor opvang van asielzoekers als VBI? Want Wilders, een club, PVV, waar jij uit voorkomt, die denkt daar anders over. Maar VBI vindt dat die mensen goed opgevangen moeten worden.
Dat klopt, als het echte vluchtelingen zijn. Maar ik denk dat er bij de PVV ook niet het probleem is. Het probleem zit er meer in de plek waar je ze dus...
Maar wat is het verschil tussen echte vluchtelingen en blijkbaar niet echte vluchtelingen?
Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de Noord-Afrikanen, met alle respect, dat zijn echt geen vluchtelingen.
Maar dat vindt iedereen, toch?
Ja, maar...
Iedereen vindt mensen die uit Marokko komen, uit veilige thuislanden.
Nee, maar dan ga je het generaliseren. Ik zeg duidelijk Noord-Afrika. Maar er zitten ook mensen die ook nog van verder uit Afrika komen. Die komen ook deze kant uit. Dus je kan het niet zo makkelijk zeggen, het zijn de Marokkanen of zijn de Turken. Dat vind ik niet.
Maar laten we zeggen de veilige landers. En of die nou uit Oeganda of uit Marokko komen, dat boeit even niet.
Maar we vangen ze wel ondertussen wel allemaal op.
Ja.
En daar zit het probleem.
Maar ik heb de indruk dat alle politieke partijen vinden dat veilige landers eigenlijk terug zouden moeten.
Ja, maar stuur ze dan terug.
En als dat niet gaat?
Hoezo? Waarom zou dat niet gaan?
Er zijn mensen die scheuren hun paspoort kapot, hebben dat ergens achtergelaten, hebben geen papieren. Waar stuur je ze dan naartoe?
dan zijn ze mensen dus die is niet aan onze regels en wetten houden.
En
dat betekent automatisch dus dat ze daar op zijn minst op aangesproken moeten worden. En als ze dan nog niet willen luisteren, opgesloten en vervolgens ook teruggestuurd moeten worden. Ja. Dat is maar logisch.
Terug waar naartoe?
Naar het land van herkomst.
Ja, maar als je niet weet waar ze vandaan komen?
Nou, kom op. We zijn een maatschappij met enorm hoge technologie. We kennen mensen, zeg maar. Je weet waarschijnlijk precies waar je op dit moment bent. Waarschijnlijk heb je een stopwatch of zo'n watcher.
Smartwatch, ja.
Dus als je dat al hebt, dan ga je mij toch niet vertellen dat je niet weet waar je vanaf komt. Ik vind dat een heel kort door de bocht.
Nou, ga je er al vanuit dat iedereen die dan komt een zwart smartwatch
heeft. Ze hebben wel allemaal een telefoon.
Laten we daar niet te diep op ingaan, want dat is natuurlijk maar een heel klein percentage van alle vluchtelingen die hier naartoe komen.
Klopt, maar je vroeg ernaar.
De kern van de vraag was, vinden VBI en jij dus dat vluchtelingen op een menswaardige, fatsoenlijke manier moeten worden opgevangen?
Ja, en dan met één aanvulling, niet grootschalig.
En hoe dan?
Nou, ik denk dat dat heel makkelijk kan. We hebben op een gegeven moment volgens mij hier binnen het oude studio van Omroep. Daar heeft het op een gegeven moment gezeten. Het was heel kleinschalig. Er waren wel jongeren, maar dat is goed gelopen. Maar nou ga je in feite eigenlijk 600 mensen zeg maar, op één plek douwen. Op een locatie die sowieso al problemen heeft. En vervolgens ook nog niet de mogelijkheid om te recreëren. Dat is op dit moment de situatie.
Nou, als we nu kleinschalige opvang in alle wijken, ja, hoe ga je dan die recreatie organiseren? Hoe ga je het beheren?
Nou, ik zou zeggen, stel die vraag aan de burgemeester. De burgemeester die zegt iedere keer dat het wel zo is.
Als raadslid heb je daar dan toch ook een kijk op. Als jij zegt, als de partij zegt, we gaan kleinschalig opvangen, dan heb je er ook een beeld bij hoe je dat moet doen.
Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat de kinderen gewoon op de lagere school zitten. Volgens mij zijn dat ook de mensen dus die wij ook graag op willen vangen. Gezinnen met kinderen. En het lijkt me heel makkelijk om op een gegeven moment te zeggen van als de kinderen toch naar school toe zijn, dan kan je mooi even wat Nederlandse les volgen. Vervolgens misschien zelfs een studie terechtkomen. En vervolgens ook nog aan het werk kunnen. Maar doe je dat op zo'n grote locatie, dat betekent enorme bussen. Die moeten allemaal naar het industrieterrein, als ze willen werken. Om vervolgens dan daar weer problemen te krijgen. En die mensen worden dan op en neer gereden, zonder dat ze de kans krijgen bijvoorbeeld te recreëren. Bijvoorbeeld met een echte Nederlander.
Ja, met die bussen, dat kan ik even niet volgen wat je bedoelt. Maar ik zit met een probleem namelijk dat onze tijd zo goed als om is. Jij gaat van realisten, PVV, naar de Venlo's Burgerinitiatief. Mm-hmm. Een partij die in ieder geval een van de thema's vluchtelingen op wil pakken. Ja, en dat op een andere manier doet dan de PVV. En in die zin ben je een beetje ook van gedachten geswitcht.
Ja, nou, ik vind het ook heel fijn dat dit ook een bestuur heeft. Dan heb ik tenminste contact ook met onze leden. Okay. En dat heb ik heel wat jaren gemist, ja.
Oké. Okay. Goed, ik wens jou succes.
Dank u wel.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen. We zullen elkaar nog vaker treffen, denk ik.
I will be back.
Oké. Okay. We gaan wederom naar muziek en wel naar Mel VF, heet ze tegenwoordig. Vroeger was het Mel de Vintage Future. Dat is van Mel Jonker, Melanie Jonker. Een kleindochter overigens van Piet Veerman van The Cats vroeger. En zij komt met een nummer All Right. Ja, dat was Mel VF met het nummer All Right. Paul Seelen, jij hebt de column vandaag. We gaan het horen.
Die oude kroegbuis. Ik hou zo van die oude kroeg. Die diep het bed steeg in het veilig vaderhuis. Hier is het 's winters warm en 's zomers pluis. Hier krijg je vaak te veel en nooit genoeg. Ik hou zo van de plompe mannen die ernstig drinken, de diepe onzin zeggen. En met een vage glimlach weten uit te leggen waarom zij door het leven zijn verbannen. Ik hou zo van de vriendelijke kastelein die met de blik van een verschopte herdershond het kleine glas tilt naar zijn mond. Hij is mijn trouwe vriend, dat moet hij zijn. Ik hou zo van het fonkelende drinken en het nou ja dat in je hart ontluikt. Klein wordt de wereld als ge wat gebruikt, omdat de verten in het niets verzinken. Ik hou zo van die oude kroeg en van het zwijgend met gedachten spelen. Alleen het sluitingsuur voor mij en velen komt steeds te laat en altijd weer te vroeg. Dit gedicht, iets wat door mij verbasterd en ingekort, schreef Simon Karbichelt in 1983. Het viel me in toen ik donderdag het droeve nieuws hoorde. Herman de Koning, de welhaast legendarische kastelein van een van de laatste echte bruine cafés van Venlo, is niet meer. Herman was al langer uit beeld. Toen hij de 80 was gepasseerd, wilde zijn lichaam niet meer. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En dan eindelijk weer naar huis, om echter nooit meer de oude te worden. En nu dus het tijdelijke voor het eeuwige te hebben verwisseld. Kasteleins als Herman moet je met een lampje zoeken. Beleefd, correct, gedienstig, altijd begaand met zijn klanten. Nooit iets wat hij hoorde doorbrievend. Herman laat een leegte achter. Zijn café, de gaaspiep, is er gelukkig nog. Zijn geest zal er blijven rondwaren.
Een ode aan Herman de Koning. Inderdaad, een zeer speciaal café, zeer speciale kastelein. Waar je nog, als je een biertje bestelde, met een potloodstreepje op het viltje gezet werd. Zoals dat vroeger altijd.
Alles met de hand, met het hoofd uittelde. Ja.
En geen, niet elektronisch betalen, hè? Nee. Alles contant. En een enkele keer, als je dan geen contant had, dan zei hij, doe de volgende keer.
Ja, dat klopt.
Geweldig. En overigens, jij zei een van de laatste bruine cafés, volgens mij de laatste. Zijn er nog meer bruine cafés in de stad?
De Hazewind zou je nog in die categorie kunnen scheren.
Ja. Ja, maar die is op dit moment ook nog maar half open.
Dat klopt, ja.
Vanwege brand. Goed, we gaan naar het volgende onderwerp. Palais Maubisse. Martin Nooyens, nogmaals welkom. Palais Maubisse, voor de luisteraar, wat is Palais Maubisse?
Palais Maubisse, dat is een gebouw wat op een voormalig kloosterterrein staat. Er staat nog een oud kloostergebouw. En dat terrein dat is rond 2000 omgevormd tot een woongebied. Er zijn appartementen gebouwd, eensgezinswoningen. En een van de twee rijksmonumenten is omgevormd tot een appartementencomplex. En dat had eigenlijk met Palais Maubisse in de tijd ook zullen gebeuren.
En dat is niet gebeurd?
Dat is niet gebeurd, nee.
En waarom gebeurde dat toen niet?
Er zijn financiële problemen ontstaan in dat tijd, heb ik begrepen. Het paleis is verkocht aan een projectontwikkelaar. Die heeft in eerste instantie gedacht om daar woningen te ontwikkelen. Dat leverde blijkbaar niet genoeg op. Of de markt was er niet, nou, dat weet ik niet. Daarna heeft hij het aantal woningen vergroot. Van 6, wat oorspronkelijk de bedoeling was, naar 11. Dat plan is ook weer van tafel verdwenen. En nu is hij gekomen met een plan om daar 31 zorgappartementen voor dementerende ouderen te huisvesten.
En je zou zeggen dat staat iedereen te juichen dat die zorgappartementen gerealiseerd worden, want er is behoefte aan. Maar vanuit bewoners is dat toch nog wat tegenstand gekomen.
Ja.
En jij bent voorzitter van de VVE.
Van een van de VVE's op het terrein, ja. Ja. Nee, ja, dus iedereen staat te juichen als ouderen goed opgevangen worden. Ik ook, vind ik een hele goede zaak. Alleen dat is hier niet echt het geval. Het gaat over 31 appartementen in een betrekkelijk beperkt gebouw. Dus zijn dus vrij kleine appartementen. Maar daar niet van. Bewoners die daar op dat terrein wonen... Die hebben in de tijd gekozen voor een gebied waar woningen komen. En het is een terrein waar zij zelf zeg maar, alles betalen. De gemeente haalt daar wel de onroerend goedbelasting op. Maar alle wegen, rioleringen, verlichting en zo wordt allemaal betaald door de bewoners zelf. Ook het hele onderhoud van het terrein. En waarom, zeggen zij, zouden wij daar nu een commerciële instelling toelaten die een hoop overlast op het park teweeg brengt.
En welke overlast zeggen ze dan dat er zou kunnen komen?
Nou, met name parkeeroverlast. Ja.
Oké. Okay. Nou, heeft de Raad vorig jaar mei het bestemmingsplan vastgesteld. Daar hebben jullie ook al bezwaar tegen gemaakt.
Ja.
Tot bij de Raad van State. En ja. De Raad van State heeft gezegd, gemeente Venlo, jullie moeten het werk overdoen, Leon van den Beuken.
Nou, wat er besproken is, zijn een aantal dingen. Een van die zaken die destijds in de discussie in de gemeenteraad heel erg naar voren kwam, was van moeten we de verplichtingen uit de overeenkomst van toen, in die tijd nog van de zelfstandige tegelen, moeten die allemaal nagekomen worden? Nou, dat leidde toen tot twee juridische waarheden.
En wat was de belangrijkste verplichting die de gemeente Tegelen is aangegaan met de bewoners van het landgoed?
Nou, dat de plichten, zal ik maar zeggen, uit die overeenkomst, dat die nu ook geldig zouden zijn. Dus dat ja, al die eigenschappen van die een vereniging van eigenaren heeft, dat die dan overgedragen worden. Dat wil zeggen dat ze in principe dat soort ontwikkelingen dan niet rechtstreeks zouden moeten toegestaan worden. En dat was eigenlijk volgens mij de kern van het verhaal.
Maar zei de gemeente Tegelen, wij gaan akkoord, of we hebben een akkoord met de bewoners, dat er niet meer, dan wat Martin net zei, 6 woningen in dat pand komen? Was dat een van de verplichtingen?
Ik denk dat er toen geduid is geworden op dat er alleen particuliere bewoning mogelijk zou zijn. Alleen, wat daarna natuurlijk, daarna is er natuurlijk nog veel gebeurd. En we hebben natuurlijk een voornemen gehad van een aantal appartementen. Dat is particulier wonen. En pas daarna is er gekeken naar zorg, waar we het nu dus over hebben.
Oké. Okay. Dus... Jos, jij zat net ijverig nee te knikken.
Oh, nee, ja. Kijk, er zat, ik was toen wethouder, hè, toen dat begon te spelen. En volgens mij was de constructie destijds dat de gemeente Tegelen een bepaald beleid had ontwikkeld voor dat gebied. En dat is ter discussie gestaan. Dat werd door de gemeente Venlo nu
opzij geschoven.
Ja, als zijnde, dat is geen bindende afspraak voor ons. En daar is in ieder geval de discussie destijds over begonnen. Dat is eigenlijk nu nog steeds gaande.
Maar Martin Nooijens, hoe kan een gemeente Venlo, een afspraak die een van de voorlopers, gemeente Tegelen, heeft gemaakt met bewoners zomaar aan de kant schuiven?
Nee, dat zeg ik niet, hè?
Nee, dat kan ze ook niet. Daar heeft Jos gelijk in. Ik denk dat je twee dingen uit elkaar moet houden. Waar het nu over gaat in de gemeenteraad en bij de Raad van State overgegaan is, dat is, heeft de gemeente Venlo als overheid een goed besluit genomen? Waar het bij die zogenaamde samenwerkingsovereenkomst over gaat, dat heeft niks met de overheid te maken. Dat heeft de Raad van State ook gezegd. Ja, dat is iets voor de burgerlijke rechter en niet voor de bestuursrechter. Dus dat hele verhaal over die samenwerkingsovereenkomst, dat gaat hierna nog een keer spelen als het al zover komt. Maar nu gaat het dus over de bestuurlijke beslissing van de gemeente Venlo. Is dat een juiste geweest? En daar heeft de Raad van State op 4 forse punten van gezegd. Nee, daar moet je je huiswerk echt over doen. Dat is niet goed.
Welke 4 punten waren dat?
De bestemming was veel te ruim bemeten. Het college had bevoegdheden gekregen in het bestemmingsplan die het wettelijk niet mag hebben. De parkeerproblemen waren niet oplosbaar. En de geluidsmetingen waren verkeerd. En er was op sommige ogenblikken ook een overschrijding van de geluidsnormen.
Oké. Je zegt de gemeente had wijzigingsbevoegdheden opgenomen die ze helemaal niet zouden mogen nemen. Waar moeten we dan aan denken?
Nou, kijk, als stel dat het financieel niet goed uitkomt met die zorgappartementen. En die kansen zijn zeer reëel, want er is op dit moment leegstand en die leegstand groeit. Dus de exploitatie die zal best wel eens in problemen kunnen komen. En het idee was in het oorspronkelijke plan dat het college van BMW dan zelfstandig, zonder de gemeenteraad daarin te kennen, kon zeggen, nou, dan doe maar, ik noem maar wat, kamerbewoning of andere doelgroepen.
Okay.
En dat mag niet.
Ja, Leon.
We hebben die discussie natuurlijk een tijd geleden gevoerd. En ofschoon dat wij voorgestemd hebben voor dit plan toen, zijn wij wel heel kritisch in een aantal zaken gedoken. En een van die zaken die ik in technische vragen schriftelijk, maar ook de wethouder ter plekke nog heb gevraagd, van duidt nou heel erg duidelijk wie er, welke doelgroep er nou wel en niet mag komen in dat complex, in dat Palermo B. Dat is heel belangrijk, ook voor die inwoners. Dus dat is in principe wel hersteld. Ik ben daar heel blij mee.
Wat je staat nu in dat er alleen...
Dat staat er nu dus in.
Wat staat erin?
Nou, daar staat dus in dat het dus tot een doelgroep die in een bepaalde zorgklasse valt, dementerende ouderen, en dus bijvoorbeeld geen drugsjongeren of mensen met psychologische problemen of iets dergelijks, dat die daarin komen, waardoor natuurlijk ook onrust zou kunnen staan in die buurt.
Daarmee is dat probleem opgelost.
Wat mij betreft is dat in ieder geval helder vastgesteld. En dan kom ik bij het tweede ding, wat ook heel belangrijk is, wat je nu ook ziet, is dat er twijfel ontstaat van, is er nog wel behoefte hieraan? Wat ik net zei, 2 jaar geleden hadden we 2 juridische waarheden over de SOC. Nu hebben we weer 2 waarheden als het dan gaat om, is er behoefte aan? Ik heb voorgisteren nog met een van de mensen gesproken met de leigraven in Bijlveld. Ik heb gezegd van, is er nou echt geen behoefte aan? En nou blijkt dus dat daar ook gewoon weer een wachtlijst van 30... tot 35 mensen is die in de leigraven in Bijlveld...
De leigraven is een zelf...
Een vergelijkbare instelling. Okay. Die nog niet zo lang operationeel is in Bijlveld, waar die op handen gedragen wordt, moet ik zeggen. Komt ook door een goede dialoog met de omgeving, hè, dat mogen duidelijk zijn. En die geven ook aan van, wij moeten mensen met ontzettend veel pijn in het hart nee verkopen. Dus op het moment dat wij zouden besluiten, wij laten die ontwikkeling niet doorgaan, ja, dan zullen de bewoners natuurlijk blij zijn. Maar ze komen straks bij mij als raadslid vragen van, hoe heb je dat kunnen doen? Mijn ouders, die komen daar niet meer tussen. Okay. Dus daar heb ik een probleem.
Okay, dus wat Martin zegt namens de bewoners, er is geen markt voor. Geen markt meer voor. Zeggen jullie, er is wel een markt voor, George?
Ja, dat is een lastige discussie. Laat me vooropstellen, wij zitten als partij ook met een dilemma natuurlijk. Want wij zijn destijds initiatiefnemers geweest om de zorg naar de mensen te brengen. Daar zijn al die initiatieven die er nu in de stad zijn, van de grond gekomen. En wij zijn nog steeds voorstander van een zorginstelling ook op dat terrein. Echter, recentelijk heeft de zorgverzekeraar aangegeven dat ze geen enkele instelling of geen enkele instelling nog gaan vergoeden als er al nog geen bouwvergunning is afgegeven. Ik weet dus niet op dit moment of die bouwvergunning afgegeven is of niet. Want voor mij is dat een discussie. Nee, die is nog niet. Dus vraagt de zorgverzekeraar eigenlijk aan gemeente om behoudend om te gaan met toekennen van dat soort initiatieven. En dan zit ik natuurlijk een beetje lastig. Want dan denk ik van, ja, weet je, ik ga niet stemmen of kiezen voor leegstand.
Maar nou hebben ze in hetzelfde stijl, gaat het voormalige politiebureau, dat gaat niet door, zouden ook zorgen apart. Dan zou je kunnen zeggen, Martin, daar is wat meer ruimte voor.
Ja. Nee, maar dat is inderdaad wat er aan de hand is. Bijlveld is echt een lokale wachtlijst. Als je kijkt naar Tegelen en Venlo, in Tegelen zou het oude gemeentehuis ook omgebouwd worden naar zorgappartementen. Is enorm vertraagd. Ook waarschijnlijk omdat er exploitatierisico's aan zitten. Het oude politiebureau in Stijl gaat ook niet door. Ook omdat er geen vraag is. Dus in Bijlveld kan het best zijn dat daar een wachtlijst is. Maar in Tegelen en Venlo is dat niet het geval. Ah. En de zorggroep zelf zegt, in onze regio, of het zorgkantoor, dat gaat nog veel verder, is nu al een leegstand van 7%.
Oké, Charles, jij wil wat zeggen?
Ja, het blijft natuurlijk een lastig. Want er zijn meerdere initiatieven nog. Zou ook in Venlo nog op de Casinoweg daar een heel grootschalige opvang komen. Dat ligt allemaal eigenlijk op zijn kont. En ik snap natuurlijk dat een zorgverzekeraar zegt, ja, weet je, wij gaan niet iets financieren waar al genoeg van is. Van de andere kant is onze visie nog steeds, als je zorg naar de mensen brengt, moet je ook zorgen dat die zorg er is op die plekken. Nou vind ik het bijvoorbeeld van Bijlveld 35 wachten. Ja, dat is natuurlijk, dat is lastig om dat te realiseren. Hè? Want ik bedoel, nogmaals, als het niet betaald wordt, wat ga je dan doen? Dus ik denk toch dat het goed is dat je nog een keer met elkaar aan tafel gaat, ook in dit geval bij Mobis. En dan gaat kijken, maar ja, weet je, voor mij persoonlijk, voor onze partij zou ook best wel de mogelijkheid zijn van, ja, gaan er seniorappartementen van maken. Ik bedoel, dat zou voor ons bespreekbaar zijn.
Maar dan zou je er geen 31 kunnen maken.
19 geloof ik, 19 was dan.
Maar dan schijnt het financieel niet haalbaar te zijn.
Nee, dan heb je een heel andere situatie. Dat zou zeer zeker haalbaar zijn. Alleen dan is er natuurlijk voor de projectontwikkelaar minder aan te verdienen dan wanneer die 31 zorgenpunten. Het is gewoon een kwestie van hoeveel geld sleept de projectontwikkelaar eruit.
Nou hebben jullie steeds gezegd, er is eigenlijk te weinig overleg tussen gemeente, bewoners en de investeerder. Ik ben even zijn naam kwijt.
Symphony Estates, ja.
Dat overleg heeft nog steeds niet plaatsgevonden.
Nee. Het is zelfs zo sterk. Een van de bewoners heeft een tijd geleden gebeld met Symphony Estates. Het ging over restauratie, geloof ik, over het monument. En toen kreeg hij te horen, ja, ik heb gezien op mijn lijst dat u een van de bezwaarmakers bent, dus ik praat niet met u. Ja, dat is natuurlijk een hele onhandige manier om tot een vergelijk te komen. Ik denk als die projectontwikkelaar met de bewoners aan tafel gaat zitten en zegt, jongens, luister eens hier, ik ben iets anders van plan, willen jullie meewerken? Dan denk ik dat die medewerking er komt. Maar nu niet. Nu heeft hij door gebrek aan communicatie ervoor gezorgd dat niemand meer met hem wil praten.
Maar nou kan het probleem ontstaan dat er straks een gebouw staat wat alleen maar verloederd, waar de laatste jaren, Leon, helemaal niks aan gebeurd is, wat alleen maar slechter wordt. En straks sta je voor de keuze, moet je het slopen of niet?
Slopen gaat niet gebeuren.
Nee, dat kan niet.
Nee, dat kan ook niet. Maar ik ben het ook niet helemaal eens met Martino. Want natuurlijk was ik in het begin daar zelf bij betrokken. Er is vanaf het begin hebben wij eerst met bewoners gepraat. Ook zelfs met mensen die zich daar presenteerden als vertegenwoordigers van de... Want ik weet nog dat ik toen destijds met Hubert Marcus als gedeputeerde samen daar zijn geweest. Er waren mensen die zich dan presenteerden daar als zijn de vertegenwoordigers van. Ik moet er wel bij zeggen, toen was er nog niet zo sprake van 31. Toen was het nog wat kleinschaliger. En ik weet natuurlijk ook niet hoe dat vervolgtraject is geweest met of de bewoners bij betrokken zijn. Maar in het begin was dat zeer zeker wel.
Maar nou moeten jullie, ik geloof komende woensdag, een besluit nemen over het raadsvoorstel zoals het voor ligt. Als jullie ja zeggen tegen dat voorstel in meerderheid, dan kan de ontwikkelaar 32 appartementen realiseren. Dan realiseert hij die misschien voor leegstand?
Ja, dat zou. Nou, in het ergste geval zou dat kunnen. En dan moet je kijken wat je er dan mee gaat doen. Dan moet je ook bij de gemeente terugkomen. Dat is natuurlijk ook logisch, want als dat zou helemaal erg zijn dat je daarna je eigen invulling kan geven. We moeten natuurlijk wel grip krijgen op wat daar gaat komen. Dus dat is op zich ingedekt.
Jullie zouden ook nee kunnen zeggen. En dan wordt het bestemmingsplan van tafel geveegd. En dan moet de ontwikkelaar van voor of aan beginnen.
Ja, wat schiet je dan op?
Nou dat je in ieder geval alle kaarten open liggen.
Hij kan binnen de bestaande bestemmingsplan, het oude bestemmingsplan, kan hij gewoon appartementen realiseren. Ja. En meer dan 6 ook, denk ik. Maar goed, daar kiest hij niet voor.
Kijk, dat is nou het probleem. Als raadslid heb ik het dilemma van, ik zou nee kunnen zeggen. Dat zou ook raar zijn, de vorige keer hebben we gewoon ja gezegd. Wel met een aantal bedenkingen. En we hadden daar ook wel een worsteling mee. Dat moet ook gezegd worden. Als wij nu nee zeggen, en dat heb ik net ook al gezegd, dan krijg ik mogelijkerwijs als raadslid straks mensen aan de telefoon of op een andere manier dat ze bij mij uitkomen van, hé, jullie hebben daar tegengestemd en nu zitten we te kijken. Want het zijn weer twee waarheden. Dan heb je een rapport wat zegt van, regionaal gezien hebben we die zorg niet nodig. Van de andere kant heb ik andere signalen en ik moet daar wat mee als raadslid.
Maar als er twee waarheden zijn, dan kun je ook kiezen voor de andere.
Ja, maar ik ben het ook.
Ja, is dat een fijne waarheid? Dat is even de vraag.
Ik heb even met alle respect voor Leon natuurlijk, maar de waarheid van de leigraaf staat tegen de waarheid van de zorgverzekeraar, die het overkoepelend.
Ja, ik heb het dus niet over de leigraven, ik heb het dus over Palermobi.
Ja.
En ik heb ook begrepen dat de zorggroep, zorgkantoor, dat die in ieder geval de ontwikkelingen van Palermobi al mee hebben genomen, wel in dat totaalplaatje. Maar je hebt een regionaal beeld, en dan heb je vervolgens een gemeentelijk beeld, en binnen dat beeld in de gemeente heb je ook nog verschillende behoeften. Dat is een beetje complex allemaal.
Ik denk dat de raad nog wel wat heeft om over na te denken, alvorens we woensdag een besluit nemen.
Tuurlijk.
Martin zal bij die raadvergadering beslist op de publieke tribune zitten.
Dat zit er denk ik in,
ja. In de hoop dat jullie een ander besluit nemen als wat tot nu toe is.
Ja, ik vind het ook lastig hoor. Ik vind het echt lastig in die zin. Maar kijk, nogmaals, moet ik een besluit nemen. Ja. Dus,
Nou, ik wens jullie daar veel succes mee. En we gaan wederom naar muziek en wel naar Cresep met de Sweet Goodbyes.
life's changing, you don't want to leave things behind.
Dit was Kresup met Jacqueline Govaert. De band uit Tilburg.
Ja.
En heeft inmiddels al 9 albums gemaakt. Een van Nederlands grootste bands, vind ik nog steeds.
Ja. Ja.
Goed, we gaan naar ons laatste onderwerp. De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Afgelopen verkiezingen was die 44,9%. Als ik dan naar 2002 ga, dan zien we dat het nog 69,2% is. En zo gaat het op en neer. Maar de laatste, vanaf 2002 zien we een gestage daling naar uiteindelijk de 44,9%. In mijn introductie zei ik van, glipt ons de democratie niet uit de handen, Donald Fenje?
Nee, absoluut niet. Maar dat zijn vooral de mensen die zwaar teleurgesteld zijn. En gewoon merken dus dat hun ideeën, hun plannen, hun verwachtingen gewoon niet waargemaakt worden. En ik kan me voorstellen dat je denkt van ja, waar zou ik nog gaan stemmen?
Martin Nooijs, in jouw tijd, 1986, kwam jij als wethouder. En je zat al in de raad? Of?
Ja, ik zat al in de raad, sinds 1978.
Maar toen jullie de absolute grote winst van 10 zetels haalden, ja, in 1986 was de opkomst nog 68%, ja. Bijna 68%.
Ja, toen was er natuurlijk nog lang niet zo'n enorme versnippering als nu. Waardoor het voor de kiezer denk ik ook een beetje een doolhof is van waar ben ik toch in terecht gekomen. En ja, het afgelopen kabinet heeft natuurlijk ook niet aan bijgedragen dat kiezers hebben gezegd, nou, als ik nou eens wat anders kies, dan komt het goed.
Zou dat kunnen betekenen dat we dadelijk nog onder die 44,9% zakken?
Ik hoop het niet, maar ik heb er geen flauw idee van.
George?
Nou ja, weet je, ik zou het niet weten. Maar dan kom je toch bij de vraag, waar ligt dat dan aan? Ik denk dat het ook een stuk aan politieke partijen zelf ligt. Ja, want en het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Want het altijd meer betrokkenheid van burgers. Hè. Die begint natuurlijk wel bij de verkiezingen van mij. Hè. daar begint de eerste opkomst. Als ze nou komen, als ze nou eens zijn met het programma, dan ga stemmen. Dat zeg ik tegen iedereen. En daarna heb je voor mijn bedrijf ook altijd recht van spreken als je gestemd hebt. Maar als je niet bent gaan stemmen, dan heb je mijn ogen ben je dan de beurt voorbij.
Maar de vraag is of dat door de kiezer nog gehoord wordt. Ja. Ik kan me de burgemeester herinneren dat hij zei na de vorige verkiezingen, bij die lage opkomst, dat hij zei, we moeten er alles aan doen de komende 4 jaar om ervoor te zorgen dat er de volgende keer meer mensen naar die stembus gaan. Wat is er in die 4 jaar gebeurd, Leon van den Beuk?
Ik denk dat de meeste gemeenteraadsleden, als we niet allemaal ontzettend hun best gedaan hebben om de contacten met die inwoners in ieder geval goed te houden. Ik denk dat je daar zelf een grote verantwoordelijkheid in hebt. Ik heb ook al gehoord dat een van de oorzaken versnippering is. Ik vind trouwens dat je altijd als eerste de oorzaak bij de politiek zelf moet zoeken. Dat moet je blijven doen. Ik constateer ook dat je met een aantal andere dingen te maken hebt. En dat is een hele lastige. Want we hebben nog nooit zoveel vraagstukken gehad tegelijkertijd dan nu. Ik denk aan de energietransitie, AZC, ik noem maar eens een aantal zaken. En je hebt natuurlijk ook de sociale media. En mensen gaan vaak niet meer stemmen omdat ze zich niet gehoord voelen. Denken dat ze dan kunnen volstaan met het geven van een mening, bijvoorbeeld op Facebook.
Maar daarmee leg je de verantwoordelijkheid in zijn geheel bij de politiek. Zou je ook niet kunnen zeggen van dat tegenwoordig in die cultuur van ikke, dus ik zeg altijd het neoliberale gedachtegoed,
ja.
Er is niks belangrijkers dan ik, dat die burger ook die verantwoordelijkheid niet meer neemt, Martin.
Ja, wat ik heel vreemd vind, is dat wat je veel hoort van kiezers is, de politiek neemt de politiek is niet democratisch, want ik krijg mijn zin niet. En dat was vroeger echt anders. Ja. Was het echt van, nou ja, zorg dat die of die de meerderheid heeft, dan kun je wat bereiken. Maar heel veel, dat noemt men dan ontevreden kiezers, maar dat zijn mensen die ergens op gestemd hebben en ontevreden zijn. Bijvoorbeeld Geert Wilders die de verkiezingen wint en niet in de niet in de regering terechtkomt. Ja, men heeft er niet naar geluisterd, want de meeste mensen hebben erop gestemd, maar de meeste mensen is niet de meerderheid.
Donald Fijnje. Wat Martin zegt, want eigenlijk zegt Martin ook, de verantwoordelijkheid die de kiezer ook heeft, pakt hij te weinig.
Ja, absoluut. En ja, even terugkomen waar Geert Wilders dat niet heeft gedaan. Kijk, je bent ook afhankelijk natuurlijk ook van je draagvlak. Dus ik kan me voorstellen dat andere partijen niet op zaten te wachten, zeg maar, dat hij premier moet worden. Maar dat is de grootste fout, dat herken ik ook.
Dat zegt hij ook, hè? Zegt de grootste partij wil niet zeggen dat je de meeste stemmen hebt.
Nee, maar er staat
een coalitie. Je moet altijd een coalitie vormen in Nederland.
Absoluut. Maar dan moet de coalitie natuurlijk ook bereid zijn ook naar de oppositie te luisteren. En dat gebeurt niet.
Maar dan moet je wel ook kwaliteit leveren, natuurlijk. Als je eenmaal in die regering zit.
Ja, maar de oppositie heeft toch naar de PVV geluisterd. Ze hebben er zelfs een regering mee gevormd. Dan neem je ze toch serieus.
Maar op het moment dat je dan in die regering zit, moet je wel de kwaliteit leveren en puin op voor maken.
Ik denk dat heel veel kiezers, ik spreek natuurlijk niet voor iedereen, niet beseffen dat als je op een gegeven moment regeringsverantwoordelijkheid neemt, of je dat nu lokaal doet of in Den Haag, dat je dan ook watertjes bij de wijn moet doen om weer voor je eigen achterban dingen voor elkaar te krijgen. En als je dat dan doet, wordt dat heel vaak uitgelegd dan dat je slappe knieën hebt of dat je je belofte niet nakomt. Dat zijn een van de vele oorzaken waarvan ik zelf denk dat het vertrouwen in de politiek afneemt. En een andere oorzaak, wat ik net zei, is natuurlijk het gedachtegoed op sociale media, maar ook de manier waarop men in Den Haag met elkaar omgaat en de manier waarop men het debat voert, dat slaat uiteindelijk neer naar het lokale. Hoewel ik vind dat het bijvoorbeeld bij ons in Venlo heel netjes gebeurt. Maar dat is een volgend probleem. Heel veel mensen denken dat alles achter gesloten gordijnen plaatsvindt en weten ook helemaal niet dat je die dingen openbaar kunt volgen.
Oké. Paul, jij wilde ook nog iets zeggen.
Ja, volgens mij speelt de pers ook wel een rol, hoor. Nou ben ik al een hele tijd uit de journalistiek, maar als ik me bedenk hoeveel aandacht wij voor plaatselijke politiek hadden een jaar of 15 geleden met een Twan Mientjes. Als je naar een commissievergadering ging, stond er een hele pagina over Venlo in. Ze hebben nou geloof ik nog 2 verslaggevers voor Venlo. Heel veel dingen worden niet gevolgd. Alleen de dingen die er bovenuit steken. Voor de massa gebeurt er bij die gemeente heel weinig.
Ja, maar de mensen kopen ook geen kranten meer. Ik koop geen kranten meer.
Ja, maar dat speelt volgens mij wel mee, hoor.
Maar laten we eens teruggaan naar de lokale politiek. Wat heeft de burgemeester heeft gezegd, we gaan er wat aan doen. Nou, wat is het gevolg? Er is een onderzoek geweest, wat van dames, zeg maar. En het was één grote fiasco. En vervolgens is het heel stil geworden. Zelfs op dit moment, mensen moeten gaan kiezen. Ze weten het niet. Ze weten niet hoe ze de mensen naar de stembussen moeten komen. En natuurlijk is de politiek daar schuld aan, maar je bent ook van belang, zeg maar, dat je een ondersteuning krijgt. En dat is niet gebeurd.
Maar hebben jullie de afgelopen 4 jaar daar überhaupt aandacht aan gegeven van hoe kunnen wij met vereende krachten zorgen dat die stembussen
straks... Gaat, Jan, dat is een illusie. Dat onderzoek wat Donald aanreikte, daar heb ik ook van gezegd, jongens, dat is niet aan de politiek, dat is aan de politieke partijen.
Maar zeg even voor de luisteraar ook helder.
Onderzoek doen naar meer stemmers, meer mensen, meer vrouwen in de politiek, ja. meer mensen naar de stembureaus krijgen, om zo maar te zeggen. En toen is al gelijk gezegd door sommige partijen, jongens, dat is niet aan deze raad, dat is aan de politieke partijen. Ja. Om ervoor te zorgen dat de differentiatie, dat de vrouwen, dat er weet ik wat allemaal in komt. En het is aan de partijen om aan de kiezer duidelijk te maken waar ze voor staan en waar ze voor gaan. Het is ook aan de partijen om te zeggen van luister jongens, ik ga daarvoor. Maar als ik in de coalitie kom, moet ik waarschijnlijk wat concessies doen. Moet ik dingen toe gaan geven om toch maar het hogere doel te kunnen bereiken. Dat is aan de partijen om dat uit te leggen aan de kiezers. En als ze dat niet kunnen, dan hebben ze een probleem. Want dan begrijpt de kiezer dat niet en dan... En dan gaat hij waarschijnlijk of niet stemmen, of hij krijgt proteststemmen. Maar kijk naar de programma's, zou ik zeggen. Kijk naar de speerpunten en kies daaruit welke partij je wil hebben.
Ik denk dat je heel erg kritisch op jezelf moet zijn. Je moet eerlijk naar die buitenwacht communiceren, die dingen die je nog niet bereikt hebt. Maar je mag ook de successen vieren. Iemand zei tegen mij van, Leon, hoe is het mogelijk dat we altijd als Venlo het meeste betalen aan woonlasten? Ik zeg, volgens mij is dat de laatste jaren heel anders. Zitten we helemaal onderaan van de Limburgse gemeente. Je mag ook eens een keer de successen vieren. En het is best wel moeilijk om successen naar de mensen toe te brengen. Omdat vaak de misbaksels, ja, die worden wat meer naar boven gehaald. En dat maakt het ook lastig.
Maar moet de politiek niet veel meer gaan uitleggen?
Ja.
Vooral ook wat ze niet doen.
Ja. Maar waarom niet?
Waar kiezers tegenaan lopen van, ik hoor niks meer. Er worden besluiten genomen.
In een coalitieoverleg ook wel handig zijn als datgene wat je inlevert, want dat geef ik Sjors gelijk in, dat je dat gewoon communiceert. Ja. Helaas, dit zullen we de komende 4 jaar niet realiseren, omdat we dat hebben ingeleverd en dat hebben we ervoor teruggekregen.
Ja, dat is eigenlijk ook wat ik een beetje bedoel, maar dan op een andere manier. Ik denk, maar goed, dat is echt heel lastig allemaal.
We moeten
deze
discussie ook helaas weer afronden. Jammer. En dan kom ik even tegenmoeten aan Sjors. Sjors, je wilde nog de groeten doen aan iemand?
Nee, dat gaan we niet doen, want dan krijg